IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 12 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering voor al onze luisteraars, maar ook valspelers die nog Google gebruiken, het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. En we beginnen natuurlijk met het Windows Insider nieuws.
Yes, de Windows Insiders hebben begin april weer van zich laten horen. En dat was wel op 3 april toen er builds uitkwamen in het developer channel en het beta channel. Die inmiddels weer gescheiden zijn van elkaar.
Yes.
3 april kregen we in het developer channel build nummer 26.200.55.18... en beta channel build nummer 26.120.3671. En wat mij opviel aan deze twee builds is dat ze grotendeels dezelfde nieuwe features introduceerden.
Tegelijkertijd?
Ja, inderdaad. Gewoon exact hetzelfde. En waar is Microsoft nu mee bezig in Windows? Nou ja, onder andere iets wat ik op zich wel leuk vind, dat is taskbar icon scaling. Iets waar velen van ons nog wel eens tegenaan lopen, denk ik, is dat je taakbalk vol loopt met icoontjes, omdat je allerlei applicaties hebt openstaan en dingen hebt gepint en zo. En daar hebben ze dus nu iets nieuws voor bedacht. Je kan er nu voor kiezen om je icoontjes automatisch kleiner te laten worden als je taakbalk vol loopt met icoontjes.
Ah, dat was een feature in Windows 10 al een tijdje terug, geloof ik, die dat automatisch deed. Maar ik ken ook heel veel mensen die inderdaad gewoon hun taskbar de dubbele hoogte geven tegen deze uitdaging.
Maar dat kan nog steeds, maar je kan dus nu ook zeggen van, nou, doe ook maar wat heet taskbar icon scaling. Mm-hmm. En dan kan je zelf aangeven of je daarvan houdt, dus of je dat altijd wil doen, of dat je, als die vol raakt, dat je de icoontjes kleiner laat worden, of dat je ze nooit kleiner laat worden.
Een beetje zoals de tabbladen van de meeste webbrowsers.
Ja, precies.
Totdat je echt pixel perfect moet kiezen om het juiste tabblad te... Dat is natuurlijk het nadeel.
Ja. Nou, wat je verder nu ziet in het developer channel en het beta channel is de drag tray UI. Dat is voor het makkelijker kunnen delen van bestanden door bovenin je scherm een nieuw venstertje te laten zien als je bestanden wil gaan delen. Waarop je dan bijvoorbeeld kan kiezen om bestanden te delen met WhatsApp of met Outlook en dat soort zaken. Daarnaast zie je dat ze bezig zijn met recall voor de zoveelste keer. En ze zijn nu bezig om...
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Nee, inderdaad. Ze zeggen, we are trying out a basic search history feature in Recall. En verder zijn ze bezig met studio effects. Je weet wel, die effecten die je krijgt op een Copilot Plus PC, dat die bijvoorbeeld automatisch kan inzoomen. Nou, dat automatisch inzoomen of autoframing, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Dat wordt nu automatisch ingeschakeld, dus by default. Ik heb weliswaar nog even een melding van vanaf nu gaan we automatisch framen voor je als jij je camera aanzet.
Ja, houden we je automatisch in beeld.
Ja, en dat wordt dus nu de default setting. En men is bezig met het uitfaseren van het control panel nog steeds.
Uiteraard.
Want wat blijkt, een aantal settings voor je muis zaten nog steeds in het ouderwetse control panel. En dat zijn ze nu aan het oplossen, toch nog.
Ja, gelukkig wel, want als je net als ik een fervente dark mode gebruiker bent, dan zijn juist die oude control panel schermpjes, die geven letterlijk licht op je scherm.
Ja, nou ja, goed, ik ben zo'n big mouse pointer gebruiker, weet je nog?
Ja, ja.
Ik heb altijd zo'n hele grote mouse pointer op mijn scherm. En als je dat wil instellen, kom je ook nog steeds terecht in het oude control panel.
Ja, ja, jij compenseert nog steeds voor continu in Windows.
Ja, inderdaad.
Wat me trouwens ook echt stoort.
Ja.
En ja, ik doe nog wel wat met certificaten, daarover later meer. Maar ook bijvoorbeeld de Local Certificate Manager, dat is nog een MMC-snap-in.
Mm-hmm.
Jongens, wat is dat licht?
Ja, ik geloof trouwens dat ik daar wel ergens een gerucht heb gehoord. Maar goed, mag ik het volgens mij niet over hebben, dus...
Oh, dan weet ik al precies waar je het gehoord hebt. Laten we verder gaan.
NDA. Wat me nog wel opviel is dat er is één verschilletje tussen het developer channel en het beta channel. Namelijk, we hebben het vorige week gehad over Quick Machine Recovery.
Yes.
En in het beta channel is daar een test voor beschikbaar. Een zogenaamde test remediation package. En kunnen mensen gaan stoeien met de Quick Machine Recovery om feedback te gaan leveren richting Microsoft hoe het werkt en of het is wat ze ervan verwachten.
Oké, maar lees ik dan tussen de regels door dat Microsoft niet verwacht dat ontwikkelaars hun machines hoeven te resetten? Aangezien het niet in de ontwikkelaarsversie zit?
Ja, dat is een beetje raar. Maar goed, in ieder geval Quick Machine Recovery heeft natuurlijk niet direct betrekking op ontwikkelaars. Dus ik kan me daar ook wel weer iets bij voorstellen.
Ja. Misschien moeten we dat niet doen, tussen de regels lezen, bij Windows Insider versies.
Precies. Deze Windows Insider versies hebben ook nog een hidden feature.
Ah.
En daar kwam uiteraard onze X-collega Phantom of Earth mee op de proppen.
Uiteraard. En uiteraard is het aan te zetten dan met de Vive tool.
Inderdaad. Volgens mij moet je nu trouwens wel 3 features inschakelen en allerlei dingetjes uitschakelen. Maar wat je dan krijgt, is dat het startmenu kan worden ontdaan van de aanbevelingen.
Oeh.
Dus dan heb je alleen nog maar gewoon je gepinde applicaties en alle geïnstalleerde applicaties in alfabetische volgorde en voor de rest helemaal niks in je startmenu.
En dan met de productiviteitstip van vorige week ook niet dat je zoekt en dat je dan Bing-resultaten krijgt?
Dat zit daar volgens mij niet in. Dit gaat puur over de aanbevelingen.
Ja, maar als je dat allebei doet, dan gaan we toch wel terug naar... Nou, waar zitten we dan? Windows 98 misschien alweer qua startmenu? Alleen dan in het midden.
Ja, inderdaad. In ieder geval, deze nieuwe feature die gaat komen in zowel de 23H2 als de 24H2 build. Wat meteen leidt tot speculatie dat dit misschien wel eens heel snel gerealiseerd gaat worden. Voor iedereen.
Ja, behalve dat het nog niet op de Windows Roadmap staat.
Nee.
Dus hoe snel dan?
Okay. Maar goed, als je dus van de aanbevelingen af wil, kan dat binnenkort gewoon.
Yes, en die Windows 11 24H2, maar ook Windows 10, kun je natuurlijk gebruiken, en zelfs blijven gebruiken in het geval van Windows 10, op Windows 365 Cloud PC's. En mocht je nou het kekke apparaat willen hebben om daarmee te verbinden, dan is sinds deze week de Windows 365 Link generiek beschikbaar.
Ja, nou ja, generiek in een paar landen dan. Want op dit moment alleen in Australië, Canada, Duitsland, Japan en Nieuw-Zeeland. Oh ja, en de UK en de USA.
Ja, laten we die niet vergeten. Dus je moet eventueel eventjes de grens over richting Duitsland als je er een wil hebben. Maar dat zijn de meeste techgeeks nog niet vergeten uit vroegere tijden.
Inderdaad. En je betaalt voor het apparaat in Europa €419 en in Amerika $349.
Yes, en dat is ook maar weer testament van hoe zwak de dollar momenteel staat.
Weet ik niet. Misschien dat er wel ook nog een btw-component in zit. Of nee, dit is een businessapparaat, dus daar gaat geen btw in.
Nee.
In ieder geval zegt Microsoft, meer dan 100 organisaties hebben in het preview-programma meegedaan voor de Windows 365 Link. En het is natuurlijk gewoon bedoeld om heel makkelijk te kunnen connecten naar je cloud PC zonder dat je wordt dwarsgezeten door andere operating systems of moeilijke connecties richting de cloud om je cloud PC te gebruiken.
Yes, en mochten organisaties nou zo zeggen van ja, maar ik heb al gebruik al 15 jaar Citrix en we gaan overstappen op Windows 365, maar kan ik nou mijn beige Tink client, die gekoppeld is aan mijn beige beeldscherm, waarschijnlijk nog steeds, zo 1-op-1 uitwisselen met de Windows 365 Link? Ja, waarschijnlijk wel, want dit apparaat komt gewoon nog met 3 USB-A aansluitingen, mensen.
Ja. Ja, het is een op zich kek apparaatje, maar ik vind hem qua aansluitingen nog niet helemaal up-to-date.
Ik vind hem heel legacy georiënteerd qua aansluitingen. Ja. En ik snap die beslissing wel.
Ja.
Als het doel is het 1-op-1 kunnen vervangen van bestaande Tink clients, ja.
Oké, ja, dan zit er wel wat in.
Of het 1-op-1 vervangen van desktop PC's, weet je, waarbij eindgebruikers uiteraard hun favoriete muis van beige meestal al aan de randen naar bruin gewerkt. En natuurlijk hun favoriete toetsbord, al dan niet ergonomisch. Ja, dat zijn allemaal USB-A-apparaten vooralsnog.
Ja, maar er zit dus geen USB-C op?
Er zit één USB-C op en Bluetooth.
Oh, en...
Nee, zeker. Zeker USB-C aan de achterkant.
Ja, en dan zat er ook nog een DisplayPort-aansluiting op?
Een DisplayPort en een HDMI-aansluiting, ja.
Ik kan er niet warm van worden, maar goed.
Hé, hey, maar Ray, kan je dan misschien wel helemaal blij worden van de andere aankondigingen die het Windows Desis 5 team heeft gedaan over generieke beschikbaarheid? En dan heb ik het natuurlijk over de nieuwe Windows 365 Frontlines New Shared Mode of de Disaster Recovery Plus, waarin je binnen 5 minuten in een andere Azure-regio met je Windows Desis 5 Cloud PC weer verder kunt. Of de Windows 365 Migration API. Of misschien wel, maar ja, jij hebt natuurlijk van alles liggen, de Windows App voor Android.
Nou, ik denk dat met name die Windows 365 Frontline een leuke nieuwe optie vormt voor Windows 365. Want tot nu toe moest je natuurlijk een Windows 365 machine moest je koppelen aan een eindgebruiker.
Yes.
Waardoor je dus een 1-op-1 relatie had.
Yes.
En volgens mij zijn er toch best wel een hoop organisaties die, ja, bijvoorbeeld in ploegendienst werken of die een bepaalde applicatie aanbieden op Windows 365, waardoor zo'n cloud PC maar heel eventjes nodig is voor een specifieke eindgebruiker en daarna een andere eindgebruiker weer verder kan.
Ja.
En dan biedt dus die nieuwe frontline shared mode een mogelijkheid om gewoon 1 cloud PC aan te bieden aan meerdere eindgebruikers, waarvan er dan weliswaar maar 1 tegelijkertijd erop kan werken, maar
ja. Uiteraard, ja. Nee, het blijft natuurlijk 1 desktop, dus er kan inderdaad 1 persoon tegelijkertijd werken. Maar ja, in de huidige Windows 365 Cloud PC zie je ook wel dat als je een licentie terugtrekt van een persoon en hem aan iemand anders toewijst, dat dat niet altijd, zeg maar altijd niet, instant is.
Precies. Dus daar kan ik wel warm van worden.
Yes.
Een paar mooie aankondigingen. Misschien moeten we Christian maar weer eens een keertje uitnodigen voor wat toelichting op wat er allemaal gebeurt op Windows 365.
Ja, en aangezien Christian en jij natuurlijk allebei Windows 365 Cloud PC's hebben, kunnen jullie ook gebruik maken van alle aangekondigde Copilot features.
Ha, inderdaad. En in dit geval een andere vooraanstaande medewerker van Microsoft, namelijk Mustafa Suleiman.
Maar dat werpt de vraag op of deze persoon ook altijd een Microsoft bodywarmer draagt, of niet?
Dat denk ik niet.
Oh, oké. Dus er is er maar 1 vooraanstaande Microsoft persoon die dat doet. Oké.
Ja. Mustafa die publiceerde op 4 april een blogpost. En Mustafa is trouwens de Executive Vice President en CEO of Microsoft AI.
Oké, dus echt vooraanstaand?
Mr. Copilot.
Oké.
En die kwam met een hele grote blogpost waarin die allemaal nieuwe functionaliteiten voor Copilot ging aankondigen. Zo krijgt Copilot wat heet Memory, waarbij Copilot gaat onthouden wat bijvoorbeeld je favoriete eten is, je favoriete films en bijvoorbeeld verjaardagen. En je daarmee kan helpen als je Copilot dingen gaat vragen.
Oké, dus Copilot voor date night? Oké.
Ja, inderdaad. En jij hebt wel exact de controle over wat Copilot over je mag onthouden en wat niet. Verder krijg je Copilot Actions. Bij Copilot Actions moet ik gelijk weer denken aan agents. Want Copilot kan je dus nou helpen om taken uit te voeren op je pc, zoals bijvoorbeeld het boeken van tickets of de reserveringen van hotels en dat soort zaken. En het werkt al samen met een aantal websites die zeg maar hebben meegeholpen om deze feature te ontwikkelen. Dus Microsoft noemt zelf Booking.com, Expedia en OpenTable als voorbeelden.
Nice.
Daarnaast heb je Copilot Vision. En dat is ingebouwd in de nieuwe Copilot app die het dus mogelijk maakt om je camera van je mobiel te gebruiken voor interactieve ervaringen. Zodat bijvoorbeeld Copilot aanbevelingen kan doen over de inrichting van je kamer of het verzorgen van planten en dat soort zaken.
Jeetje, even dubbelchecken. Je hebt vandaag geen paarse broek aan, toch?
Nee, maar het is een echte...
Ja, je klinkt heel erg marketing.
Ja, het is een echte Copilot post, dit.
Nu wil ik ook Copilot.
Dat is waarschijnlijk wel de bedoeling van die post. Ja. Wat je trouwens wel ziet is dat niet al deze functies meteen beschikbaar zijn. Dat geldt volgens mij ook voor bijvoorbeeld de pages, waarbij Copilot je kan helpen om allerlei notities te organiseren. En Copilot podcast. Ja, blijkbaar moet Copilot een concurrent worden van ons. Want je kan dus straks met Copilot je eigen podcast genereren door allerlei informatie aan te leveren. En dat levert dan automatisch een podcastaflevering voor je op. Zie je het voor je?
Oké. Okay. Ja, vooral omdat jij nu ook al je paarse broek aan hebt. En ik dat Copilot ook zie doen, ja.
Ja, inderdaad.
Ik denk bij jouw eerstvolgende vakantie dat ik in gesprek ga met Copilot. Nee hoor.
Ik ga niet op vakantie met Copilot.
Precies. Nope. Ja, jij en ik weten allebei dat je nog geen vakantie geboekt hebt.
Inderdaad. Daarna zie je dat Copilot een beetje een inhaalslag aan het doen is naar al die andere AI engines. Dus ook Copilot krijgt deep search om complexe multi-step research taken uit te kunnen voeren.
Mm-hmm.
En als laatste natuurlijk wordt Copilot ondersteuning voor je zoekmachine. Dus je krijgt Copilot search met Bing.
There you go.
Waardoor de zoekresultaten worden gecombineerd met generative AI. En dat allerlei meer intelligente antwoorden op moet gaan leveren. En een deel van deze functies is al beschikbaar.
Sorry, zei je nou meer intelligente zoekresultaten?
Ja.
Of bedoelde je überhaupt intelligente zoekresultaten? Of bedoelde je überhaupt zoekresultaten?
Nou ja, vanuit Bing weet ik niet wat ik kan verwachten, maar goed.
Daarom is het ook een IT Pro Level 2 zoekmachine.
Ja, precies. Nou ja, een deel van die dingen komt dus eraan. Een deel is er ook al meteen. En bijvoorbeeld bij Vision wordt vermeld van Vision komt beschikbaar vanaf de volgende Windows Insider build in combinatie met de Copilot app.
En deze post is van 4 april en we hadden precies op 3 april een zwik Windows Insider builds. Oké.
Okay. Ja, dus die van volgende week, die worden Copilot Vision enabled.
Oeh, nice.
Yes.
Wat wel al beschikbaar is, zijn de security updates van april voor Windows en Windows Server. En Microsoft patchte op 8 april, dat is uiteraard de tweede dinsdag van de maand. En ik ben er nu alweer heel blij omdat Microsoft de tweede dinsdag van de maand gebruikt en niet de eerste dinsdag. Want dan zou dit allemaal 1 april nieuws zijn geweest. Zo voelt het wel een beetje, maar daarover meer. En op dinsdag 8 april adresseerde Microsoft 134 kwetsbaarheden. Dus dit was een grote mensen. Waarvan 1 0D kwetsbaarheid, dat is CVE-2025. 29824, dat is een Windows Common Lock File System, CLFS Driver, een Elevation of Privilege kwetsbaarheid. En die is dus al actief misbruikt door de Ransom EXX-bende om system privileges te bemachtigen.
Oei.
Ja, dus het is zaak om je te wapenen tegen deze bende door deze updates te installeren. Maar er zijn een aantal aandachtspunten. En er zijn van die 134 kwetsbaarheden 11 kritieke kwetsbaarheden. Die zijn allemaal remote code execution kwetsbaarheden. Maar er zijn qua remote code execution kwetsbaarheden totaal 31 kwetsbaarheden geadresseerd. Voor elevation of privilege kwetsbaarheden waren het er 49. De teller stopt voor security feature bypass kwetsbaarheden bij 9. Er waren 17 information disclosure kwetsbaarheden, 14 denial of service kwetsbaarheden en 3 spoofing kwetsbaarheden. Gaan we dan slicen en dicen. Het is geweldig, Mike. Kijk nou. Dan zien we bij de top 5 producten vooral Edge Chromium aan kop met 12 geadresseerde kwetsbaarheden. Daarna Windows Routing and Remote Access Services, RAS, met 8. Eén die we niet heel vaak zien, namelijk de Windows Standards Based Storage Management Servers, 6. In Windows NTFS, dus het bestandssysteem zelf, 5. En in REFS, als je daar fan van bent, 1. En als je Windows nog gebruikt in combinatie met telefonie, dan is het ook handig om te weten dat in de Windows Telephony Service 5 kwetsbaarheden werden geadresseerd.
Oké. Okay.
Voor beheerders die veel doen met Windows en Windows Server heb ik een aantal aandachtspunten. Dat begint met de kritieke kwetsbaarheid in Windows TCP/IP. Daar is namelijk een remote code execution kwetsbaarheid die op afstand kan worden misbruikt. De laatste keer dat we dit zagen, werd die ook daadwerkelijk misbruikt. En dit geldt natuurlijk voor elke apparaat dat aan het netwerk is gekoppeld. Hetzij met een draad, hetzij via wifi. Ik denk dat dat zo'n beetje alle winnaarsmachines zijn. Dan zijn er een aantal aandachtspunten voor identity professionals. Want er is namelijk een elevation of privilege kwetsbaarheid in Active Directory domain services geadresseerd. Een elevation of privilege kwetsbaarheid in Active Directory certificate services. Waar ook een aanvullende registersleutel vereist is op je certification authorities. Er is een security feature bypass kwetsbaarheid in Windows Hello. Okay. Geadresseerd. En Microsoft geeft ook aan, ja, deze updates breken ook Windows Hello op sommige apparaten. Het is een bekend probleem. Microsoft werkt aan een oplossing. Dan is er een Kerberos Elevation of Privilege kwetsbaarheid en een Kerberos Key Distribution Proxy Service Denial of Service kwetsbaarheid en een Security Feature Bypass kwetsbaarheid in Windows Kerberos. Dan zijn er 4 kwetsbaarheden in LDAP. Dus dat gaat over domain controllers, mensen. Dan is er een Windows Secure Channel Elevation of Privilege kwetsbaarheid en een Windows Security Zone Mapping Security Feature Bypass kwetsbaarheid. Okay. En kan je je nog herinneren dat we het vorige week hadden over Autopatch Array?
Ja.
Ja, en daar hadden we een aantal vereisten voor. Je moest een TPM-chip hebben en je moest Windows Hello hebben en je moest ook virtualization-based security hebben. Nou, in virtualization-based security is heel toevallig deze maand een security feature bypass kwetsbaarheid geadresseerd.
Okay.
Dus mocht je je machines up-to-date willen houden, hetzij handmatig, dan wel met WSAS, dan wel met Autopatch, dan wel met Intune, dan wel met een derde partij oplossing, dan is deze update daadwerkelijk de update die je wilt gaan uitrollen met spoed.
Oké, Nou ja, de afgelopen week zijn er ook updates geweest voor Android, maar daarover zo meteen meer. Maar dat betekent ook dat de laatste update is geweest voor misschien wel iconisch toestel, namelijk de Samsung Galaxy S20.
Yes.
Het toestel is in 2020 uitgekomen, dus nu 5 jaar geleden. Mm-hmm. En Samsung heeft aangekondigd dat dit de laatste update was. En dat zat er al een beetje aan te komen, want Samsung heeft vorig jaar al zeg maar de update-frequentie van maandelijks naar 1 keer per kwartaal teruggebracht. En wat je dus ziet, dat deze toestellen die zijn ooit uitgebracht met Android 10. Die ondersteunen nu Android versie 13. Versie 14 gaat nooit ondersteund worden. En aanvankelijk zei trouwens Samsung dat ze dit 3 jaar gingen ondersteunen. En uiteindelijk is het 5 jaar geworden, dus het is nogal wat langer dan gepland. Ja. Maar ja, als je kijkt naar het toestel, is het natuurlijk een toestel wat toch wel een hele grote gebruikersgroep heeft.
Ja, een hele fijne feature set, heel fijn toestel inderdaad, de S20.
En vanaf nu dus geen updates meer. Dus binnenkort gewoon kwetsbaar voor van alles en nog wat.
Ja, het formaat is trouwens wel ideaal volgens mij voor bepaalde doeleinden. Want je zou eigenlijk zo'n toestel moeten weggooien is het dan niet, maar moeten inleveren bij je afvalverzamelpunt voor e-waste. Maar ik denk dat het formaat zich ook wel laat lenen voor bepaalde ludieke toepassingen.
En waar denk je dan aan?
Het repareren van een buitenmuur van een huis bijvoorbeeld. Volgens mij heeft het dezelfde hoogte als een baksteen. Maar dat is puur de associatie die ik heb met het woord brick, denk ik.
Okay.
Ja, zakelijk kan je hem gewoon niet meer toepassen. Dat is niet verantwoord natuurlijk.
Nee, dus, exit voor de Galaxy S20.
Voor Android-toestellen, ook van Samsung, heeft Google in hun april 2025 update voor Android 62 kwetsbaarheden geadresseerd, waarvan 2 0D kwetsbaarheden. En uiteraard brengen we je daarvan op de hoogte in onze wekelijks terugkerende informatiebeveiligingsupdate.
Yes.
Kijken we naar deze 0D kwetsbaarheden, dan zijn het er, zoals ik al zei, 2, namelijk 7E2024-53197. Dat is een Privilege Escalation kwetsbaarheid in de USB audio driver voor ALSA apparaten. Zie je, audio werkt wel gewoon in sommige Linux distributies. Alleen blijkt het dan wel lek. En wat we zien is dat in de oplossing van Cellebrite, onder andere gebruikt door de serviceoverheid, dat je samen met CVE-2024-53194 en in combinatie met CVE-2024-50302 dat je rootrechten kunt verkrijgen op Android-apparaten. En daarmee natuurlijk het apparaat kunt leegslurpen. De andere zero-day-kwetsbaarheid die in april 2025 door Google is geadresseerd is CVE-2024-53150. En dat is een kernel information disclosure kwetsbaarheid in daadwerkelijk Android, dus niet Linux generiek. En dat kan leiden tot een out-of-bound weakness. En aanvallers kunnen dus gevoelige informatie benaderen zonder dat de eindgebruiker hier iets voor hoeft te doen. Ga je dan je toestellen updaten, dan is er patch level 2025-0401 nu al gelijk beschikbaar voor Google Pixel toestellen. Want ja, daar heeft Google natuurlijk een hand ook in de harten. En mocht je een apparaat van een derde partij hebben, dan wil je waarschijnlijk naar patch level 2025-0405. Want deze bevat ook de closed source en kernel subcomponenten van derden. En die kun je dan gaan installeren op het moment dat de fabrikant van jouw toestel deze heeft vrijgegeven. En waarom doet het dan langer dan bij een Google Pixel? Omdat deze fabrikanten natuurlijk hun specifieke hardware configuraties nog moeten toetsen.
Ja, als je een FortiSwitch gebruikt, moet je ook even opletten.
Ja, en niet alleen een FortiSwitch, hè?
Vertel.
Ook als je FortiOS, FortiProxy, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiVoice en FortiWeb gebruikt, is het even zaak om nu op te letten.
Ja, bij Fortinet zijn er kritieke kwetsbaarheden ontdekt in onder andere de FortiSwitch. En daarbij gaat het over CVE-nummer 2024-48887, ontdekt door Daniel Rozenboom van het FortiSwitch UI Development Team. En dit betreft een toch wel interessante bug, namelijk een ongeautoriseerde kwaadwillende kan wachtwoorden wijzigen. En dat zonder interactie van de eindgebruiker.
Yes, en daardoor heeft deze kwetsbaarheid inderdaad een CVSS-score van 9,8 op de welbekende schaal van 10. En daarnaast geeft Daniel ook aan dat er niet heel veel kennis benodigd is om deze aanval uit te voeren.
Ja.
Kwetsbare producten zijn eigenlijk alle FortiSwitch versie 7's, maar ook FortiSwitch versie 6.4. En dan alles tot en met 6.4.14. Dus doe je FortiSwitch 6.4 upgrade naar 6.4. Je raadt het niet, 15. Gebruik je FortiSwitch 7.0, dan moet je naar 7.0.11. 7.2 naar 7.2.9. 7.4 naar 7.4.5. En als je FortiSwitch 7.6 gebruikt, dan moet je upgraden naar 7.6.1. Heb je zoiets van, nou, dat vind ik te moeilijk? Dan kun je ook de web GUI uitschakelen. Maar ja, het is gewoon een kwetsbaarheid in de web GUI, dus schakel dat ding uit. Of, en dit is natuurlijk de power move, beheer limiteren tot specifieke netwerkadressen.
Yes.
Gaan we dan kijken naar de andere kwetsbaarheid. Dan is dat een OS commando injectie kwetsbaarheid in FortiIsolator. En dat is CVE-2024-54024. En dit zien we in FortiOS, FortiProxy, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiVoice en FortiWeb. Af en toe denk ik bij mezelf, volgens mij is het korter om aan te geven wat niet kwetsbaar is dan wat wel kwetsbaar is. Maar deze kwetsbaarheid die stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om een adversary in de middel aanval succesvol uit te voeren. En dat wil je natuurlijk niet, want wat we zien is dat kwaadwillenden heel graag gebruik, of eigenlijk misbruik maken van kwetsbaarheden in netwerkcomponenten.
Zeer zeker. En dat geldt ook voor de netwerkcomponent van Ivanti, namelijk de Ivanti Connect Secure VPN Appliance. Want ook daar is een redelijk kritieke kwetsbaarheid ontdekt. In de vorm van CVE-nummer 2025-22457. En dit betreft een remote code execution kwetsbaarheid, waarbij een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand code kan uitvoeren en systemen kan compromitteren. Dit lek heeft trouwens een CVSS-score meegekregen van 9.0 op de bekende schaal van 10.
Yes, en dit lek vind je dan natuurlijk in Ivanti Connect Secure, versie 22.7R2.5 en eerder, in Pulse Connect Secure versie 9, Ivanti Policy Secure en de Ivanti Zero Trust Access Gateway. Nou, er zijn al updates beschikbaar gesteld vanaf 11 februari, maar let op mensen, die Pulse Connect Secure versie 9, als je die nog draait, die wordt dus vanaf 31 december 2024 niet langer door Ivanti ondersteund.
Oei.
En wil je daar vanaf, dan moet je contact opnemen met Ivanti voor het migreren naar Ivanti Connect Secure. En blijkbaar gaat daar wat tijd overheen, ook in Nederland. Want wereldwijd zijn er 5113 kwetsbare systemen geteld, waarvan 140 in Nederland. En deze kwetsbaarheden worden ook al sinds 28 februari actief misbruikt. En dat komt waarschijnlijk omdat aanvallers de patch binnenstebuiten hebben gekeerd om te kijken wat er is veranderd. En het gaat zelfs zover dat de Amerikaanse overheid nu al overheidsinstanties aangeeft van hey, zat je niet op 22.7R2.6 op 28 februari? Doe dan een fabriekreset.
Oei, zo.
Yes.
Lastig verhaal. Ja, en dan ben je gewoon eigenlijk dus gewoon te laat. En dat vind ik eigenlijk ook van deze melding van WhatsApp. WhatsApp meldt namelijk dat WhatsApp voor Windows lek was.
Oké.
En dat geldt voor de versie van WhatsApp voor Windows, die sinds januari is geüpgraded naar versie 2.2450.6, waarin het is opgelost. Maar het blijkt dus dat voor die tijd ging WhatsApp voor Windows ging niet goed om met bestandsextensies. Hij gebruikte namelijk gewoon de extensie van het bestand en niet het MIME-type.
Hmm.
Waardoor ja, kwaadwillenden misbruik konden maken van dit lek. En ja, willekeurige applicaties konden opstarten op je Windows-systeem.
Ja, want je denkt een PDF-bestand te ontvangen. Yes. En dat voer je dan uit met standaard instellingen met Edge.
Yes.
En daar kan dus kwaadwillende code worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld. Ja, en WhatsApp belt daar nog bij van ja, we weten niet of het lek is misbruikt, maar we hebben het opgelost.
Yes.
En dat is dus al 3 maanden geleden gebeurd.
Alright. En mochten luisteraars daar meer informatie over willen, blijkbaar googlen. Wat is dan het CVE-rugnummer?
CVE-rugnummer van deze kwetsbaarheid is CVE-2025-30401.
Top, thanks. Kijk ik naar volgende week, dan heb ik het best wel druk, Ray. Ik ben natuurlijk maandag 14 april en dinsdag 15 april ben ik in Konjic in Bosnië. Is dat voor de 12e Microsoft Community Bosnië en Herzegovina Conferentia. Waar ik ga co-presenteren met een van mijn mede-bloggers. En op woensdag 16 april presenteren wij vooralsnog 2, maar mogelijk zelfs 3 sessies op de RDW Tech Day in het Van der Valk Hotel Groningen Hoogkerk.
Yes, en als je dan niet naar Bosnië reist, dan kan je op dinsdag 15 april vanaf 6 uur aansluiten bij de Dutch Information Worker User Group, die hun april 2025 meetup organiseren bij Silverside in Capelle aan de IJssel. En daar kan je onder andere presentaties bijwonen van Johan Mos over effortless customer engagement met Microsoft Teams live chat en your website. En een sessie bijwonen over licentiebeheer in de sessie License to Kill, Improve Your License Management door Edwin Brouwer van Fluor.
Yes, en heb je geen kaartje kunnen bemachtigen voor de RDW Tech Day, dan kun je in de Amsterdam RAI op woensdag 16 april je ei kwijt bij de AWS Summit, waar je allerlei toppersonen vanuit Amazon en AWS kunt volgen over wat er staat te gebeuren bij deze cloud hyperscaler.
Yes, en op donderdag 17 april kan je terecht bij de Modern Infra Knowledge Hub van iShare. En dit is vanaf 5:30 tot 8:00, waar ze bij iShare een kennissessie organiseren. Daaraan voorafgaand uiteraard een hapje eten.
Yes, en die kennissessie die wordt ingevuld door de Wageningen University and Research, dus de WUR. En zij geven aan hoe zij compleet cloud native zijn gegaan met Kubernetes de afgelopen tijd.
Nice. De week daarop, op dinsdag 22 april, kan je vanaf 's middags 2:30 tot 9:00 terecht bij de Global AI Community, waar de Agent Con wordt georganiseerd bij Sopra Steria in Nieuwegein. Hier kan je helemaal losgaan op AI, met onder andere een deep dive into Gen AI, met een focus op agentic solutions, hands-on sessions en DevOps, explore real-world applications and get insights to the latest trends in AI. En uiteraard genoeg mogelijkheden om te netwerken. Volgens mij krijgen ze daar ook bezoek van Donna Sarkar.
Oké. Okay. Hey, en netwerken? Dus het is wel belangrijk dat je dan de kwetsbaarheid in Windows TCP IP hebt gepatcht in je Windows, toch? Voordat je erheen gaat.
Doe je best.
All right. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week ga ik weer even terug naar Microsoft Edge.
Oeh, oké.
Wat ik zelf regelmatig doe is dat ik in Edge naar een website ga met een enorme lap tekst. En dan moet ik uit die enorme lap tekst moet ik een stukje tekst zien te vinden. Nou, dan heb je de toetscombinatie Ctrl-F, die waarschijnlijk iedereen wel kent om zeg maar de tekst te vinden die je zoekt.
Ja, maar zorg ervoor dat je op dat moment niet je Outlook actief hebt, want daar doet Ctrl-F iets anders.
Inderdaad.
Dus we hebben het over Edge. Yes.
Inderdaad, we hebben het over Edge. Ctrl-F, dan zoek je dus gewoon een stukje tekst. Maar ja, dat is natuurlijk niet de tip die ik wil delen, want dat kent iedereen, denk ik.
Ja.
Maar wat niet iedereen weet, is dat als je dan wil zoeken naar het volgende stukje tekst uit je search, dan gebruik ik meestal de user interface. Dan heb je van die pijltjes naar boven en naar beneden, waarmee je kan zoeken naar het volgende zoekresultaat. Maar dat kan ook gewoon vanuit het toetsenbord, namelijk Ctrl-G of Ctrl-Shift-G, om dus heen en weer te springen tussen de zoekresultaten op je webpagina.
Oké.
En die zal ik de komende tijd zeker vaker gaan gebruiken. Dus na Ctrl-F, Ctrl-G gebruiken om te springen naar het volgende zoekresultaat in Edge.
Of Ctrl-Shift-G om naar het voorgaande resultaat te gaan.
Inderdaad.
Ja, ik vind het al heel erg mooi dat Edge natuurlijk ook in de balk bepaalde indicaties geeft. Maar dit is wel weer een super productiviteitstip. Dankjewel, Ray.
Graag gedaan. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 12 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en het gebruik van Bing.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL